Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hij achterhaalde hoe mieren met elkaar communiceren. Hij onderzocht hoe erfelijkheid een rol speelt bij menselijk gedrag. En hij baande de weg voor interdisciplinair onderzoek. Het werk van de vorig jaar overleden Edward Osborne Wilson was baanbrekend en revolutionair. Maar de bioloog had ook een schaduwkant. Wie was die Wilson? Waarom was hij zo'n grote wetenschapper? En wat maakte hem controversieel? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met niet alleen twee wetenschapsredacteuren, Sander Voormolen en Hendrik Spiering. Welkom.
Hallo.
Maar ook echt een gigantische hoeveelheid boeken. Zijn dit allemaal boeken die door Wilson zijn geschreven of over hem?
Ja, door Wilson.
Nou, eentje niet. Dat is een studie naar de grote controverse over sociobiologie uit 2000. Dat is alweer vrij oud. Ja, maar dit is maar een kleine selectie van de boeken die ik van hem heb, hoor.
En ik heb hier ook nog een hele stapel artikelen
die jullie over hem
en met hem hebben geschreven.
We hebben hem allebei gesproken.
Ja.
Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Er zijn allerlei biologen over wie we met gemak een podcast zouden kunnen vullen, van Jane Goodall tot Charles Darwin. Maar jullie waren er allebei over eens. Wilson verdient een eigen aflevering. En waarom juist hij?
Hij is eind vorig jaar overleden, in 2021. En toen hebben we een heel mooi afscheidstuk van hem gehad, geschreven door Thijs Goldschmied. En dat vat zijn leven wel zo ongeveer samen. Hij is begonnen als mierendeskundige. En gedurende zijn leven kreeg hij steeds grotere ideeën. En daar heeft hij ook daar ligt dus die hele stapel boeken van.
Ik heb twee hele dikke boeken bij me. De ene boek is The Ants, samen met iemand anders geschreven. Dus De Mieren. Hij heeft een Pulitzerprijs gekregen, ergens uit de jaren 90. En dat is gewoon geweldig boek over alles wat je van mieren wil weten. Het is natuurlijk nu een beetje verouderd natuurlijk. Er zitten wat nieuwe dingen. En wat zijn beroemdste werk buiten de biologie is, Social Biology, The New Synthesis. Dat 1975.
Ja, dat heeft hij samengeschreven met Bert Huldobler.
Ja, dat is dat ENDS. Ja. Maar die sociobiologie is helemaal zijn eigen werk. Okay. Ja.
En een nieuwe synthese, dus als ondertitel, maar ook een heel nieuw vakgebied daarmee met die sociobiologie.
Ja, je kan overal een vakgebied van maken. Maar wat hij bedoelde was dat de sociologie, dus de menswetenschap, we komen daar natuurlijk nog op, dat is echt een hele beroemde kwestie, geënt zou moeten worden op de biologie. Dat zeg maar de... Hij was geen reductionist, maar dat eigenlijk alles biologie is. Maar hij vond wel dat de grenzen die de biologie stelt in de antropologie en de sociologie veel te weinig worden bekeken door sociologen en psychologen. Die zijn helemaal niet geïnteresseerd.
In zijn idee had het dus ook al die theorieën die daar waren in de psychologie hadden helemaal geen fundament. Omdat dat zit dus eigenlijk in de biologie van de mens.
Ja.
Ja, daar dacht hij heel goed over na.
Ja, dat was ook in die tijd ook helemaal niet zo gek om dat te stellen. Maar daar komen we
Ja, op. Daar gaan we het zo over hebben. Want vorig jaar overleden, maar bijna een eeuw geleden ook geboren in 1929.
Ja.
Waar is hij opgegroeid? Wat voor jeugd had hij?
Nou, hij groeide op het platteland van Alabama in de Verenigde Staten. En hij was van jongs af aan al een buitenkind, dus hij ging altijd naar buiten. En hij wilde liever niet thuis zijn, want zijn ouders die zijn ook gescheiden. Dat was waarschijnlijk niet zo'n hele gezellige omgeving.
Nee, die indruk krijg je wel.
Ja, dus hij was altijd al in de natuur en aan het onderzoeken. En op een gegeven moment was hij daar aan het vissen. En toen ging er iets mis, waardoor hij een haakje in zijn oog kreeg. Oef,
nee, een stekel van een vis.
Een stekel van
dus
een vis.
Dus ik denk dat die vis in zijn gezicht ja. kwam of zo. Mm-hmm.
Maar in ieder geval, hij dacht, ja, dat zal wel overgaan. Dus hij is gewoon mee rondgelopen en is weer naar buiten gegaan en weer gaan vissen. Maar op een gegeven moment begon dat te ontsteken. En het liep toch niet goed af. Hij is daardoor een oog verloren.
Zo, van jongs af aan was hij al blind aan één oog. Dan.
Ja, zeker. Ja. En dat, als je foto's van hem ziet, dan zie je dat ook. Hoe die kijkt, dan kijkt hij heel scherp met één oog en het andere oog. Ja, dat zie je bijna
dat
niet.
Dat dwaalt een beetje. Ja. Ja, en het mooie is dat hij dus door dat vreselijke ongeluk eigenlijk die mieren is gaan bestuderen.
Ja.
Want hij wilde geloof ik vlinders en allerlei dieren, vogels ook.
Hij wilde daarvoor eigenlijk vliegen bestuderen. Dat deed nog niemand. En dus hij dacht, schat in de markt, dat kan ik mooi doen. Maar toen liep hij er tegenaan dat hij geen spelden kon vinden om die beestjes op te prikken. Want dat doe je met vliegen.
Maar er was een groot speldentekort.
Ja, want het was 1945, dus midden in de Tweede Wereldoorlog. En die spelden kwamen uit Tsjechië.
Ja, je had kennelijk, dat weten wij natuurlijk, die speciale spelden nodig. Ja.
En dus op zijn 16e wist hij al van, hey, ik wil het verschil maken in de biologie. Ik wil me toeleggen op één soort of één groep in ieder geval van dieren waar nog weinig over bekend is.
Maar dat is ook zo mooi. Dus het loopt als een soort rode draad door zijn intellectuele geschiedenis. Dat hij een soort brandende belangstelling heeft om iets helemaal te begrijpen. Als je dat mierenboek leest. Ja, je zakt gewoon helemaal in dat hele systeem van die mieren. Dus hij... Het is dat maakt hem ook tot een groot wetenschapper. Hij heeft en totaal aandacht voor het ene.
Ja.
En tegelijkertijd met die sociobiologie voor het grote.
Ja.
Dat is echt vrij bijzonder.
Ja, precies. Ja. Ja, en, op alle niveaus tegelijk.
En met die mieren had hij dus al als volgens mij als 15 of 16-jarige jongen had hij in, als ik me goed herinner, in Mobile, Alabama, waar hij toen woonde volgens mij, gewoon gezien dat, hé, wat een rare mier. Dat is een mier, die hoort hij eigenlijk niet. En hij is dus eigenlijk de eerste geweest die toen ontdekte dat de vuurmier, een van de meest akelige mieren die er is, die hij dus in extenso geonderzocht heeft later en toen eigenlijk al. Dat is een mier die eigenlijk in de Midden-Amerika woont, maar die marcheerde langzaam naar het noorden. En dat vuur van die mier, van waar hij zijn naam aan dankt, is de vreselijke prikken die hij geeft met een soort gif. En dat is echt vrij erg.
Oh ja, een van de pijnlijkste volgens mij.
Is
hè?
Dat zo?
Ja, dus je hebt een verschil. Ja, je hebt ook nog, nog de bullet ant, die is nog erger volgens mij. Maar de vuurmier is ook wel berucht. En Wilson was dus eigenlijk de eerste die die mier dus als zodanig herkende.
Ja. En dan wordt hij, hij was natuurlijk al bekend in Midden-Amerika, maar hij zag dus... Maar dat vind ik altijd zo'n mooi verhaal. Wie lette er verder op die mieren? Nu heb je overal biologen, die houden alles in de gaten. Maar toen kon je dus als jochie ineens zien van... Hey.
Maar hij zat altijd in de natuur kijken.
Ja, altijd kijken.
En vervolgens ging hij waarschijnlijk biologie studeren, neem ik dan aan.
Ja, hij is eerst nog op een soort legerschool geweest. Maar
dat moest toen in die tijd, ja.
En bleef hij die interesse in mieren houden? Of was dat meer een jeugdliefde en verschoof hij toen wel zijn blik naar het bredere? Je houdt het boek even tevoorschijn. Ja, okay, hij bleef zijn interesse
Er staan meer dan 600 mierensoorten in, dus kun je nagaan.
Deels ook door hem beschreven eerst?
Ja, hij heeft heel erg veel. Want hij heeft dus de hele jaren 50, als je die biografie leest, ging al wel heel snel in Harvard werken. Maar bracht hij door op eilanden in de Stille Zuidzee en Nieuw-Guinea en overal. Weet je, de man was nergens bang voor ook.
En wat vond hij zo fascinerend aan die mieren? Ik bedoel, ging het puur om de uiterlijke beschrijving, om hun gedrag? Of...
Aanvankelijk was hij natuurlijk geïnteresseerd in welke soorten mieren er allemaal waren. En de diversiteit bleek dus enorm. En hij, zijn specialiteit was om dat heel precies te beschrijven. En zo ontdekte hij ook talloze nieuwe soorten.
Ja, op allemaal eilanden in de Pacific en in Cuba. Hij is allemaal...
Hij is overal geweest.
Hij is overal geweest. Echt onvoorstelbaar. En ik denk dat er eigenlijk... bijna niemand is die zoveel nieuwe mierensoorten heeft ontdekt als hij.
Als Ed Wilson, ja, precies. En gaandeweg ontdekte hij ook dat die mieren heel bijzonder gedrag hebben. En ja, daar ging hij toen ook mee verder. Heeft vooral heel veel onderzoek gedaan aan de communicatie van mieren.
En dat vind ik dan ook, dan zie je ook de grootsheid, dat hij dus altijd op verschillende niveaus. Er zijn mierendeskundigen, entomologen, die soorten, dat is dan hun ding, nieuwe soorten. En die worden daar groot mee en een belangrijke professor. Maar hij doet dat en dan doet hij dan ook nog van ja, maar wat doen ze nou de hele dag? Hoe werkt dat? Wat is zo'n mierennest? De grote vragen die jij ook hebt van hoe communiceren ze? Hoe kan dat allemaal zo goed georganiseerd zijn?
Ja, want hoe communiceren mieren dan?
Ja. Via chemische communicatie. Ja, en dat was echt een geweldige ontdekking. Ja. Dat heeft hij ontdekt met die sporen naar voedsel. Hè? Zo is het begonnen, toch?
Ja, precies. En,
hij legde voedsel neer dan? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee, als een mier dus een dode vlieg ergens vindt, dan waarschuwt hij zijn soortgenoten waar ze die vlieg kunnen vinden aan de hand van een spoor. Een chemisch spoor.
Ja, dat heeft hij ontdekt.
Ja.
Want er komt dus een mier. Ineens gaan al die mieren gaan naar die dode mug. Of wat is het?
Ja.
Hoe?
En hoe ontdekt...
Ze kunnen niet praten.
Nee, en dus dat is dan, zijn dan onzichtbare stofjes, feromonen kan ik me dan voorstellen. Van die geurstoffen waarvan we nu ook weten, van die spelen bij mensen ook een rol. En
ja, dus je moet dat heel concreet zien. Ik ben ook bij hem in zijn lab geweest. Er lopen overal mieren door glazen buisjes. Dat moet ik altijd bezighouden. En hij zit dan ook in zijn lab, zit hij te kijken naar, want dan kan hij het natuurlijk goed zien. Maar ook op de grond doet hij dat, buiten doet hij dat natuurlijk ook. Maar dan kijkt hij en dan denkt hij, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? En ik zag, hij heeft het dus beschreven in dat boek The Ants, dat hij dus gewoon zag dat dan zo'n dier, dan legt hij natuurlijk zelf wat neer, dan kijkt hij, nou, ontdekken ze het, gaat hij terug en dan komen al die anderen. Wat doet die mier die terugloopt? Die tikt telkens met zijn buikje en daar zit dan ook een soort angel aan. Het bierenlichaam niet helemaal voor ogen. En dan tikt hij iedere keer even de grond aan. Dat is gek. Moet je dus nagaan dat je dat ziet. Het is allemaal zo ongelooflijk klein. En dan gaat hij ook die stof proberen te zoeken.
Ja.
En ja, wat voor stof is dat dan? Want kijk, die stof, wat er dan gebeurt, dat is dan weer puur observatie. Die mier loopt terug. Tik, 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 tik. Iedere keer raakt hij het aan. Die andere mieren, die ruiken dat. En het zijn grote ding. Het is dus niet een signaalmolecuul die waaruit ze kunnen afleiden dat er voedsel is. Nee, het is een commando. Ze kunnen niet anders dan dat spoor volgen.
Het is gewoon ga hierheen,
Het is een computercommando in software.
Ja.
En wat gebeurt er dan? Die andere mieren, die komen ook weer terug. Als daar voedsel lag, doen ze ook weer tik, tik, tik. Dat spoor wordt steeds dikker. Totdat het voedsel op is.
Dus eigenlijk een steeds hardere uitroep van ga hierheen, ga hierheen.
Dus er komen steeds meer. Ja. En die allemaal ze terug gaan. Weer voedsel, tik, tik, tik. En al die anderen gaan er ook toe. Tot er geen voedsel meer is, dan doet niemand meer tik, tik, tik. Dus dat is ook al...
krijg je die hele mierenstraten waar duizenden mieren heen en weer lopen.
En het gebeurt dus op allerlei gebied. Op aanval, op angst, op herkenning. Ja. Van is dit een mier van mij of van de buren?
Ja.
Hè, dus is dit een koningin of niet? En dat zijn dus voortdurend subtiele evenwichten. Ik geloof dat die hele mierenkolonie wordt geregeerd door 20 stoffen.
Ja, en dus, dan 20.000 mieren natuurlijk in die kolonie.
Van afstand gezien, totaal complex gedacht. Ja. Dus dat sloeg natuurlijk in als een bom.
Ja, dat er gewoon een hele nieuwe taal werd ontrafeld door Wilson.
Ja, en een commandotaal. Dus het is haar software.
Ja. Ja, en ze noemden dat ook een superorganisme, zeg maar. Dat de hele kolonie gedraagt zich als één organisme. En tot zijn grote spijt werd dat later ook helemaal doorgetrokken, dat mensen zeiden van ja, de hele aarde is een superorganisme. Maar daar moest hij niks van
hebben. Ja, maar ook dat, want je hebt dat beroemde boek van Hofstetter, Gödel, Escher, Bach.
Ja.
Waarin ook een gesprek...
Wat iedereen heeft in de kast, maar nooit gelezen.
Ik heb het gelezen, het is geweldig. Ja. als je dat, daar komt een gesprek in met een mierennest. Ja. En dan degene die dan met hem praat, dat doet er niet zoveel toe. Die trapt er nu en dan wat mieren dood. Maar dan zegt het mierennest, nou, die kan ik wel missen. Ja. Ja. Maar daar heeft Wilson over gezegd in zijn autobiografie. Van ja, dat is wel leuk. Maar het mierennest is geen brein. Daarvoor zijn er veel te weinig mieren.
Ja.
Geweldig. Dat is toch fantastisch. Ja. Want een brein, zelfs van een hond, heeft natuurlijk honderden miljoenen...
dat miljarden. Zeg je al, miljarden. Ja, maar
miljoenen al, met zoveel mieren zijn er niet in de nest.
Wilson was wel ook een van de mensen die een poging deed om te becijferen hoeveel mieren er op aarde leven, toch?
En dat... Nou, hij heeft dus gezegd, er zijn 12.000 mierensoorten beschreven. En omdat hij zegt van de helft van de mierensoorten die ik opzoek, die zijn onbekend. Dus hij schat in dat het wereldwijd 24.000 mierensoorten zijn.
Alleen hij kijkt goed genoeg natuurlijk. Ja,
precies. Beetje arrogant, maar wel typisch Wilson om het zo te becijferen.
Ja, en per mierensoort zijn er natuurlijk miljarden mieren. Dat hangt ook een beetje van, je hebt natuurlijk hele beperkte soorten die alleen onder een dwergboompje op Nieuw-Guinea leven. En je hebt mieren die over de hele wereld hetzelfde zijn. Dus.
Ja, laatst hoorde ik dat er uit nieuw onderzoek is becijferd dat er ongeveer 2,5 miljoen mieren per mens op aarde zijn.
Dus dat lijkt me een goede verdeling.
Ja,
ze overtreffen ons wel. Hey, maar die mieren, dat is iets waarmee we Wilson duidelijk associëren, maar er is nog een woord waarbij ik meteen aan hem moet denken en dat zijn eilanden. Want was hij niet ook de man die eigenhandig al het leven op een heel eiland om zeep hield?
Heel klein eiland, hè? Een paar kleine eilandjes
voor de kust van Florida. Ja. Maar tegenwoordig zou zo'n experiment natuurlijk niet meer mogen. Dat je moedwillig de natuur even oprolt om te kijken wat er gebeurt. Maar goed,
het was maar een klein eiland, Sander.
Het was in de jaren 60. Samen met Robert MacArthur heeft hij dat gedaan. En wat zijn doel was, wat gebeurt er als je dus zo'n eiland helemaal vrijmaakt van leven? Wat komt er dan terug? Komt hetzelfde weer terug? Krijg je een heel ander ecosysteem?
Hoe is het verlopen ook?
En hoe snel gaat het? Ja.
Want het waren eilanden voor de kust. Hè? Het was niet zo dat ze in het midden van dat Atlantische Oceaan waren.
Ja. Dus hij wilde een soort nulmeting van hè, welke soorten komen er als eerste. En waren die mieren bijvoorbeeld ook in staat om dan de eilanden weer opnieuw te bevolken?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
Ik weet niet wat eruit is gekomen.
Nou, en hij heeft natuurlijk vooraf onderzocht wat het leven was op het eiland. Dat is eigenlijk een nulmeting natuurlijk. Ja. En dan... Als je dat nog een keer doet.
In zijn notitieblokje alles gezegd van 700 kevers van deze soort en 800 mieren van die soort.
En die werden allemaal met gifgas vervolgens uitgeroeid. En jullie zeggen van tegenwoordig zou je dat er niet meer doorheen krijgen. Maar destijds zorgde dat toen ook al wel voor commentaar?
Nee. Ja, we hebben dat experiment is natuurlijk ook wel natuurlijk wel eens plaatsgevonden. Als bijvoorbeeld een vulkanisch eiland uitbarst en dan is alle leven daar weggevaagd. Maar dan na verloop van tijd komt er dan weer nieuw leven, zoals bij Krakatoa bijvoorbeeld.
Ja, dus Wilson was een soort vulkanische kracht die de natuur daarin
nabootste.
Wilson als
vulkaan,
ja, en het interessante is dat die MacArthur, waar hij mee samenwerkte, die eigenlijk alleen maar bij groot publiek bekend is vanwege dit. Bij groot wetenschappelijk publiek.
Ja.
Dat was een wiskundige. En dat was dus een hele goede intuïtie. Want zoals ik geloof Thijs Goldschmidt ook in zijn Necro zegt, de meeste biologen zijn geen goede wiskundigen. En Wilson wilde dus heel erg modelmatig dat allemaal gaan doen. Echt verder dan met eenvoudige wiskunde. En daardoor heeft hij dus een soort systeem over biodiversiteit gevestigd. Over hoe soorten elkaar afwisselen. Hoe er bijvoorbeeld bepaalde... Dat er eigenlijk altijd evenveel soorten op een bepaald gebied zitten. Waardoor je dus ook kunt meten, als er dus biotoopvernietiging is, hoeveel soortendiversiteit er haast per definitie verdwijnt. Omdat als je dat allemaal niet van tevoren hebt berekend, wat die verhoudingen zijn. Het is dus een vrij... bijna mechanisch systeem op dat soortenniveau. De praktijk zijn er veel verschillen, maar als je naar de soorten kijkt, is er een soort wetmatigheid.
Want je kunt dus eigenlijk zeggen dat hij de biodiversiteit kwantificeerbaar heeft gemaakt.
Ja.
Ook behoorlijk baanbrekend en nog altijd actueel. En
in een tijd dat het woord biodiversiteit dus niet bestond. Dat is pas in de jaren 80. Dus hij... Dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Nee, maar dat ook niet bestaat.
Dat is toch ook wel... Dat hoor je dan de hele tijd terug in jullie verhaal. Dat hij zijn tijd best wel vooruit was op al die vlakken.
Zeker.
Zowel van het gedetailleerde en het hele grote. En dan nu dat cijfermatige. En dat biodiversiteitsonderzoek. En dan is er nog dat andere boek wat ik nog tussen jullie in
deze
zie liggen.
Deze
over de sociobiologie. Want dat was ook een van zijn belangrijkste werken. Zijn
je
jullie.
Ziet dus, hij gaat eigenlijk steeds groter, kan je zeggen.
Zeker,
Dus hij had eerst die mieren, dat liep altijd door. Dan krijg je die biodiversiteit, die eilandbiotopen. En dan kijkt hij nog groter. En dan krijgt hij dus in de jaren 70, schrijft hij een boek wat echt als een bom inslaat. Ook al door zijn grote gezag wat hij inmiddels had. En ook omdat het midden in een enorm conflict liep. Wat bepaalt nu eigenlijk het gedrag van de mens?
Ja.
Is dat de cultuur? Of zijn dat de genen? En daar stapt hij gewoon middenin door te zeggen dat in de sociologie, de antropologie en de psychologie, de sociale wetenschappen, eigenlijk veel te weinig rekening wordt gehouden met de begrenzing die de biologie daar stelt. En als je dat boek leest, dan is dat gewoon een hele mooie, met ook best voorzichtige, want als je dat dus leest terwijl je weet dat er een enorme ruzie over is geweest, dan denk je, ja, het zal wel heel erg zijn. Nee, het is helemaal niet zo. Dus hij heeft dan ook het idee dat degene die wat de mens meeneemt, die houden de mens aan een soort hondenriem, een leash.
Ja.
Dat is een hondenriem. En zolang die riem niet strak staat, kan die hond lopen waar die wil.
Ja.
Alleen, er zijn natuurlijk grenzen. En ja, nu is dat bijna een truism.
Maar het was in die tijd een provocatie natuurlijk ook. En dat zie je al aan de ondertitel, de New Synthesis. Want dat verwijst naar de eerste mensen die het hadden over evolutie via DNA. En die hadden ook zoiets van, de genen die bepalen ons evolutionaire succes.
En die provocatie was wat het zo controversieel maakte dan?
Ja, en het was zeg maar nog de hele cultuur van de jaren 60, waarbij heel erg benadrukt werd dat de cultuur bepalend was. De mens werd eigenlijk als een tabula rasa geboren. En dan
maakbaar.
Werd, ook vanuit marxistisch links standpunt. Als je dus zegt van de mens wordt bepaald door zijn aangeboren neigingen, en dat moet dan verder gaan dat hij moet eten om niet dood te gaan. Dat is natuurlijk zo simpel. Maar dat bijvoorbeeld bezit een ingeboren neiging is van, je hoort me dat ik iets voorzichtig begin te praten. Want om dat nou erfelijk te doen vind ik belachelijk. Maar het is een dat het vanzelfsprekend iets wat bij mensen ontstaat, of niet. En dan kan je dat door cultuur heel erg veranderen. Zo'n klein communistische samenleving, dan is iedereen gelijk gelukkig.
Ja.
Dus dan kan je iedereen plooien tot wat hij wil. Of zijn er beperkingen? Je zit gelijk in een politiek debat in een tijd dat marxisme heel erg dominant was. Zeker in de intellectuele cultuur.
Ja. De hele universiteit was links.
Dus hij heeft op een gegeven moment ook een kan water over zich heen gekregen tijdens een lezing door, geloof ik, een feministische actiegroep die dan genocide riep.
Ja, ja.
Ja. Als je maar eindeloos gaat doordenken, dan kan je zeggen, ja, als de genen belangrijk zijn, dan is hij eigenlijk een racist.
Ja.
Maar je zou dus kunnen zeggen, hè, van die sociobiologie was voor hem gewoon een term om de psychologie wat biologischer te maken?
Nou, ik denk dat het ook wel echt als provocatie is. Want hij kan heel, heel minzaam gemeen lachen.
Ja, dus, maar die kan ijswater over hem heen. Daarmee laat ook wel zien hoe politiek het werd in plaats van alleen maar wetenschappelijk. En je zegt van, hè, je zou er racisme dan in kunnen zien?
Nou, dat werd, als je natuurlijk alles gaat uitvergroten en gaat doordenken wat hij eigenlijk bedoelt. Dan gaat dat boek van die sociology debate van Ulrika Segerstråle. Dat is een Zweedse onderzoekster, maar het is helemaal in het Engels. Zit geloof ik ook in Amerika. Dat gaat helemaal daarover. Van, het is een soort inlegkunde waar Twitter eigenlijk niks bij is als je dat nu bekijkt. En ook, dat maakt hij zichzelf natuurlijk ook schuldig aan, dat hij bestrijdt eigenlijk, zeker als je dat nu leest, een soort stroopop. Maar er waren ook veel mensen die dat wel vonden, dat mensen eigenlijk als een tabula rasa geboren werd.
Ja.
Dus dat was makkelijk scoren, ja, natuurlijk.
Ja, precies. En hij heeft ook nog een vervolg erop geschreven, On Human Nature.
Daar dat vind ik eigenlijk zijn beste boek.
Daar heeft hij ook een Pulitzer Prize voor gekregen. En dat, ja, in het Nederlands is het vertaald als De Gouden Kooi. Ja,
belachelijk.
Ja. Maar als je
had dus... het dan De Hondenriem genoemd.
Ja, ja, precies. Maar daarmee wordt bedoeld van, ja, dat is een gouden kooitje. Waar
we niet uitkomen. We worden gevangen gehouden door de biologie.
Ja. Precies.
En dat was
ja.
dus het vervolg op social biology.
Ja. Om het nog eens uit te leggen eigenlijk.
Eigenlijk social biology is het laatste hoofdstuk gaat over de mens. En dit gaat alleen maar over de mens.
Ja. En als je daar dan nu, ik weet niet in welk jaar is dat verschenen?
79.
Volgens ja, volgens mij 79. Ik kijk even in, voorin.
Ja. Dit is dus jouw exemplaar?
Ja, ja, dit is mijn exemplaar.
Ook al flink belezen en zo.
Ja, 78.
Ja. Ah ja.
Maar
ja,
als je er dan nu hè, vanuit de huidige tijdsgeest naar kijkt, kun je dan zeggen, ja, er was wel wat waar van die kritiek?
En nou, ik zal even de ondertitel hier voorlezen. Onze vrije wil in opspraak, een omstreden onderzoek naar de erfelijkheid van ons gedrag. Zijn wij werkelijk vrij of zijn wij gevangenen van onze genen? Ja, het is al een en al tromgeroffel wat voorop staat. En volgens mij worden we hier tegenwoordig niet warm of koud meer.
Ja, maar ik vind ook die. Ik vind het ook niet terecht.
Nee.
Want hij biedt heel veel ruimte aan vrije wil.
Ja.
En het is helemaal niet zo dat het. Altijd als het erop aankomt, dan is hij altijd voorzichtig en precies goed. En ik heb al heel wat biologen verbaasd doen staan. Als ik dan. Als dan altijd wel eens over Wilson. En dan zei ik ja, maar wist je wel dat hij in On Human Nature. En soms wist ik dan het paginanummer er ook bij, zegt dat mannen en vrouwen eigenlijk onwisselbare rollen hebben als de maatschappij er maar genoeg zijn best voor doet. Dus zelfs dat toch wel als ultiem aangeboren verschil van mannen en vrouwen, zeker in die tijd was dat ook in het feminisme nog.
Hij was al woke voordat iedereen
ja,
woke was.
Nou, ja. Het staat gewoon letterlijk. Ja. Ik heb het al heel vaak opgehoord. Kun je me dat mailen?
Ja.
Dat hij dat gewoon zegt. Dat als de maatschappij maar genoeg zijn best doet, dan kun je die erfelijke verschillen overwinnen. Dus die leash is vrij lang.
Ja.
Maar goed, als ik het zo hoor, dan was het niet meer dan een storm in een kan ijswater. Al die ja, ophef over Wilson.
Inderdaad. Maar er zaten toch ook wel zwarte randjes aan Wilson. Namelijk dat hij toch werd beschuldigd van racisme. En ja, ik ben eens door dat boek gegaan. En,
De Gouden Kooi? Ik mag die titel niet gebruiken
natuurlijk.
On Human
Nature, ja. En daar zie je inderdaad elementen van racisme, vind ik.
Kom maar op.
Nou, hij heeft het hier over Chinezen zijn meegevoerd door de kolonisten naar Zuid-Amerika en Jamaica en zo. En die zich dan ontwikkelen als echte handelaren. En dan zegt hij, ja, dat zou je kunnen lezen van, ja, dat is een genetische eigenschap van de Chinezen.
Oh ja, maar staat dat er ook?
Nee. En dat is dus heel grappig, ja. Want ik ben daar doorheen gegaan en ik scan dat en dan zie je dus af en toe zo'n zin staan. Maar wat er werkelijk staat is dat zij dus ervoor hebben gekozen om zich zo op te stellen in die rol, omdat ze daar de beste kansen mee hadden.
Ja, net dus als de Joden in de middeleeuwen ook allemaal geldhandelaren waren, om het heel simpel samen te vatten. Ja. Omdat er gewoon geen ander beroep voor ze was.
Ja. Dus je kan het helemaal verkeerd opvatten, maar als je het goed gaat lezen, als je het hele hoofdstuk leest bijvoorbeeld, dan valt het eigenlijk helemaal weg.
Ik vind het eigenlijk wel jammer. Ik had het echt leuk gevonden als je nou echt iets... Want het is zo'n kwestie van hoe rechts, racistisch of hoe je het ook verder wil noemen, diep conservatief, is deze oude bioloog uit Alabama, weet je? Ja. Natuurlijk toch de Deep South.
Ja.
Waarin die helemaal, hij praat ook met zo'n prachtig zuidelijk accent. Dus dat kleeft aan. Maar ik heb echt toen als voorbereiding van de interview heb ik vrij goed gelezen. Ook dat Human Nature heel goed.
Ja.
En hij zegt, als het erom gaat, is altijd DNA bepaalt niet het gedrag. Het gaat juist om dat,
ja,
al die tussenwegen te ontdekken. En rassen bestaan niet.
En, maar vanuit communistische hoek is al die nuance dus verdwenen. En ja. zien ze hem als de kwaaie pier.
En ik heb, hij zegt ook wel eens iets over slavernij en zo. Maar als je het dan gewoon in de context ja. ziet, dan kan je niet zeggen dat hij fout. Maar er is dus een paar jaar voor zijn dood, begon dat te borrelen. Dat er een brieven ontdekt werden. En dat is na zijn dood is er nog een soort mini-relletje ontstaan. Omdat er in Scientific American een soort commentaar stond van Wilson. Scientific American, natuurlijk een heel belangrijk blad voor dit soort dingen.
Ja.
Een opiniestuk stond van iemand die schreef. Ja, het is natuurlijk een geweldige bioloog, maar we moeten niet vergeten dat hij dit en dit heeft gedaan. En waar gaat het dan om? Het gaat er dan om dat hij in de jaren 90 en ook later in zijn persoonlijke papieren is dat teruggevonden. Dat hij ik herinner me, dat was ook een heel naargeestig soort onderzoek over of zwarten nou intelligenter of dommer zijn dan... Dan mensen van andere zogenaamde rassen.
De bell curve, dat was toen een hele...
Daar werd een echt onderzoek
gedaan. Maar je kan gewoon, dat is vaak heel simpel. Je pakt alle IQ's onderzoeken van mensen met een zwarte huidskleur, of hoe je het ook verder wil definiëren. En van Chinezen, van allerlei soorten populaties. En hey, verrek zeg, die zwarte mensen uit de ghetto's, die hebben veel lagere IQ-scores.
Ja.
Een beetje socioloog zegt, ja, dat is het gevolg van het feit dat ze zo slecht onderwijs krijgen.
Precies.
En blabla, een heel verhaal, allemaal ingewikkeld maken. Maar dat is de kern natuurlijk. En dat is Philip Rushton, dat is dus een van die mensen die ook in van dat soort tijdschriften, waar het eindeloos herhaald wordt, ah, er zit toch wel iets in. En dan moeten toch die rassentheorie niet helemaal aan de kant schuiven. Echt, dat is vrij misselijkmakend. En maar dat is een soort vriend van Wilson. En hij heeft ook bij een bepaalde tijdschriften die uit onderzoeken enorm aanbevolen van ja, dat is geweldig. En dat is gewoon raar.
Dus dat heeft hij eigenlijk, je zegt net, in zijn persoonlijke communicatie.
Ja, in het openbaar heeft hij daar nooit een lans voor gebroken.
Maar hij heeft wel tijdschriften aangeschreven van kijk eens naar dit onderzoek, publiceer het.
Zoals in een van die onderzoeken in de New York Review of Books stond dat, geloof ik. Dat er door, zelfs in zo'n blad wat dan dat soort onderzoekers publiceerde, die wees het dan toch af omdat ze dat onderzoek wat hij zo prees niet goed genoeg vonden. Ah. Dat vonden zij zelfs niet goed genoeg.
Nee.
Dus ja, het is allemaal een beetje, het is een beetje smoetsig, maar dan, dat valt natuurlijk niet te verdedigen, maar aan de andere kant, hij heeft het niet in het openbaar gezegd.
Nee.
En als je ziet wat zijn openbare uitspraken zijn, ja, die zijn geweldig.
En genuanceerd.
Genuanceerd.
Ja.
Nooit.
Nee.
Dus of hij heeft het altijd diep geheim gehouden, dat hij ten diepste in zijn ziel racist was. Maar dat heeft er nooit werk van gemaakt. Want dit is, tenzij het nu blijkt dat hij een hele organisatie had opgericht. Daar had hij denk ik echt geen tijd meer voor.
Of bang was voor imago-schade dan. Of...
Ja, maar goed.
Nou, bang was hij eigenlijk niet.
En bang was hij niet. Nee. En het in zijn openbare uitingen, ja, dan kan hij toch wel heel goed liegen als hij dat allemaal niet meende. Dat kan niet.
Ja, maar er is wel een soort discrepantie
is
te
het een vriendendienst geweest? Hoe zat het? Het is heel raar. Het is een rare affaire.
Ja, maar dat was dus wel degelijk toch een smet op zijn wetenschappelijk blazoen.
Absoluut,
en dat heeft hem nog tot aan zijn dood...
Op zijn persoonlijk blazoen. En het is pas vlak voor zijn dood naar voren gekomen. Daarvoor was het helemaal niet bekend.
Ja, en er was nog een affaire dat hij ineens heel anders over de samenlevingen van mieren ging nadenken.
Ja, maar dat is een wetenschappelijk conflict.
Ja.
En dat heeft met politieke fouten niks te maken. Dat gaat over groepsselectie.
Ja.
Dan kan je ook wel weer geluiden, oh, je groepselectie, dan ben je dus eigenlijk een racist. Nee, zo simpel is dat natuurlijk niet.
Nee, maar dat ging dus over, waar komt het nou vandaan dat zo'n mierenkolonie of een bijenkolonie dan allemaal gehoorzaamt aan de koningin? En hoe verklaar je dat?
Nou, ontstaat dat krankzinnige complexe mechanisme eigenlijk?
Ja.
Wat een officieel wetenschappelijk probleem is. Hoe begin je eraan?
En waarom offert zo'n mier zich op voor het hele volk waar ze verder niks aan heeft?
Dat het
en,
bijna een soort dictatorschap van de koningin is.
Ja, precies, ja. En de klassieke verklaring daarvoor komt van Hamilton. En die zegt dus van... die koningin die is verwant aan het hele volk. En dus, als de koningin succes heeft, dan heeft het hele volk profiteert daarvan. Ja.
Daar hebben we wel eens een podcast over gemaakt ook.
Ja, precies. Ja. Ja,
altruïsme.
Maar goed, weeskinderen bij
maar goed, Wilson krijgt dus aan het eind van zijn leven, nou niet helemaal aan het eind, 10 jaar voor zijn dood, kreeg hij een nieuw inzicht. En toen zei hij ja, maar dat hoeft niet altijd zo te gaan. Altruïsme kan ook ontstaan door een genetische mutatie. Toevallige mutatie. En dan wordt zo'n heel volk altruïstisch. En gingen de wenkbrauwen wel van omhoog bij een aantal entomologen. Want die dachten, ja, hoe kom je daar nou bij? Hamilton's rule, dat is eigenlijk onaantastbaar.
Ja, dat is eigenlijk evangelie. Ja. Ja. Zeker bij dat soort automatische soorten. Ja. Want veel bewustzijn zit er niet precies, in zo'n mier.
Ja, nou, het interessante was dat Bert Hulldobbler,
zijn grote vriend
van The Ends, die was het eigenlijk helemaal niet met hem eens. Dus ze kregen daar ook best wel een felle discussie over.
Maar dat was nog een soort schreeuw om aandacht? Of
dat het gewoon oprecht dat hij dat dacht. En ja. Hij snapte eigenlijk niet waarom iedereen zo tegen hem begon te zeuren eigenlijk.
Ja.
Maar dat betekent ook wel dat hij voor niemand bang was,
ja,
natuurlijk.
Precies, ja. Hij durfde dit gewoon te doen.
Ja, en was heel uitgesproken in zijn ideeën. Want ik las onlangs ook over zijn theorie in een heel ander gebied, hè, de natuurbescherming. Daar had hij een theorie over de halve aarde, de half-earth-theorie, waarbij hij zegt van ja, de helft van de planeet moet tenminste worden beschermd om een gezond systeem te houden. En daarin had hij ook wel tegenstanders die zeiden van nou, die Wilson die roept maar wat. Of die heeft hele onrealistische ideeën van hoezo de helft van de aarde weggeven aan de natuur. Daar is helemaal geen ruimte voor.
Nee, natuurlijk is daar geen ruimte voor. Maar het is het een of het ander. Of willen we de natuur laten voortbestaan of willen we te gronden gaan. Ja,
ja.
Ik vond het toen wel. Het was ook niet echt een wetenschappelijke theorie natuurlijk. Het was een provocatie.
Ja,
en dan,
dat
dan
doet hij wel vaker natuurlijk.
En dan komen we op zijn laatste grote punt van waarom die toch zo'n bijzondere wetenschapper is, dat hij begin jaren 80, in een tijd dat het woord biodiversiteit eigenlijk niet eens bestond, waarin toen pas eind jaren 70, begin jaren 80 ontstond het onderzoek van ja, hoeveel oerwoud hebben we eigenlijk nog over? Wat nu zeg maar op de lagere scholen wordt onderwezen. Werd toen eigenlijk berekend. En toen was het natuurlijk verschrikkelijk. Dat het ieder jaar ging de 5% af. Dat gaat heel snel natuurlijk.
Ja, ja precies. Ja.
En toen heeft hij ook, dat beschrijft hij ook in zijn biografie, zijn autobiografie, zitten denken van ja, een wetenschapper mag niet te activistisch zijn. Maar misschien, hè, want dan wordt hij niet meer serieus genomen. Dan, hè, die discussie kennen we natuurlijk wel. Maar hij moet ook niet te weinig activistisch zijn, want hij ziet het en hij moet zijn stem laten klinken. En toen is er een soort rainforest mafia ontstaan, waar ook Jared Diamond, een bekende wetenschapper die ook veel op Nieuw-Guinea onderzoek heeft gedaan, ook in het oerwoud. En ja, toen hebben ze dat enorm de kattenbel aangebonden. Dat heeft wel tot groot bewustzijn geleid. Toen is ook het woord biodiversiteit groot gemaakt in die context.
Ja, precies.
Kun je toch niet meer voorstellen dat het woord biodiversiteit niet bestond?
Nee.
Wilson heeft het in de afgelopen eeuw allemaal meegemaakt. Wilson als controversiële sociobioloog, als activistische natuurbeschermer.
Als eilandbiograaf.
Als eilandbiograaf.
Ja, biogeograaf. Ja. Ja.
Dus het was een ontzettend veelzijdige bioloog. Ook revolutionair als je inderdaad kijkt naar 1929 versus nu, wat hij allemaal heeft ontdekt, waar hij allemaal aan heeft bijgedragen. Maar als je hem nou vergelijkt met andere biologen, kun je dan zeggen, het is de grootste bioloog van de afgelopen eeuw? Of is hij te vergelijken met iemand als Darwin bijvoorbeeld? Wat zijn jullie ideeën? Nou,
Darwin, dat vind ik wel een beetje ver.
Ja. Ja, want hij heeft zijn kracht is geweest dat hij gewoon het kleine en het grote tegelijk kon bedienen.
Maar dat kon Darwin ook.
Het onderzoek van Wilson is natuurlijk wel beperkter dan dat van Darwin. En,
dan moeten we eigenlijk even een aflevering over Darwin gaan maken.
Ja.
Want Darwin is natuurlijk bekend door de evolutietheorie. Ja, en dat is van een zo'n enorme vormende werking op alles wat biologie is.
Ja.
Maar tegelijkertijd heeft hij ook de gekste dingen bestudeerd. Allemaal om die evolutie beter te begrijpen. Ja. Hij heeft het toch over mossels of zo?
Eendemossels.
Ja, standaardwerk over eendemossels.
Ik beloof jullie, jullie mogen nog een keer terugkomen om over Darwin te praten. Maar nog even...
Nee, dus Darwin zou ik dan toch op
Darwin eenten. Gaat te ver. Maar, ja.
Maar de is... grootste of de top drie van de 20e eeuw biologen?
Ja, daar staat hij zeker in. Wat
top
mij
drie vind ik veilig. Want ik ken ook niet alle andere biologen. ik zie iemand over het hoofd. Maar als je nu bijvoorbeeld biologen...
Richard Dawkins hebben we dan bijvoorbeeld.
Dat is geen partij. Dat is geen partij voor Wilson. Want Dawkins die schrijft schitterende boeken.
Ja.
Hij qua literaire stijl, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hoe ontzettend goed Wilson schrijft. Maar goed, dat doet het niet. Maar... Dawkins schrijft ook heel goed. Maar Dawkins doet helemaal geen eigen onderzoek.
Nee.
Terwijl Wilson schrijft vergelijkbare boeken. On Human Nature is totaal vergelijkbaar met... Of Consilience, een ander boek.
Ja.
Is heel goed te vergelijken met wat Dawkins doet. Maar hij heeft dan nog al die revolutionaire ontdekkingen bij die mieren gedaan.
Ja.
Daar kan Dawkins geen punt aan zeggen. Dus één aspect is dan vergelijkbaar.
Ja. Maar verder met kop en schouders erbovenuit.
Door al die andere aspecten natuurlijk.
Hendrik, jij bent bij Wilson langs geweest, die jij zeer bewonderde. Nou volg jij ook het werk van een andere grote bioloog, Frans de Waal.
Ja, die heb ik ook heel hoog zitten. Vind ik echt een beetje een moeilijke vergelijking. Maar ik denk, kijk, Frans de Waal... bouwt voort in een gebied wat eigenlijk Wilson voor een deel heeft gebaand. Ook om biologie op de mens toe te passen. En Wilson is daar ook niet de enige in. En ik vind Frans de Waal is ook een hele belangrijke bioloog. Over denken over de mens en over de apen en de empathie en alles. Maar ik denk dat Wilson hem dan verslaat. Dat is een rare strijd natuurlijk.
Ja.
Om door die enorme veelzijdigheid. Door op... eilanden, die communicatie van die mieren, al die mierensoorten ontdekken. Hè? Dus dat vakwerk, waar Frans natuurlijk bij zijn eigen apen ook goed in is. En dan nog die enorme rel die schopt met de sociobiologie en die natuurbescherming. Het telt allemaal wel heel erg op.
Hij was eigenlijk net zo alom tegenwoordig als de mieren. Hij was in elk vakgebied kon je hem wel terugvinden. En tot slot nog een vraag. Als ik nu een van zijn boeken wil gaan lezen, met welke raad jullie me aan om te beginnen?
Naturalist. Je moet gewoon zijn autobiografie lezen.
Daar ben ik het wel mee eens.
Ja, dat is echt zo ontzettend leuk.
Ja.
Daar staan ook zulke mooie zinnen in. Ik zat er nog eentje voor te lezen. Dat hij bijvoorbeeld zegt, ik vertaal het even vrij uit het Engels. Ik ben in mijn leven gezegend geweest met briljante vijanden.
Ja.
En daarna gaat het dus, de meest fantastische verhalen
komen. Hij blijft ook altijd charmant. Dus.
Altijd charmant, ja.
Dus een bijzondere bioloog. Dank jullie wel, Hendrik en Sander, dat jullie Wilson weer eventjes tijdelijk bij ons in de studio hebben geplaatst. Rosa van Toledo, dank je wel voor de productie. En het Dudok Quartet, hartelijk dank voor de altijd mooie muziek. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.